I can handle it. Well, let me tell you, yeah, you've been running around, baby, been acting a clown, and you can't keep your cool for the things you're putting down. Say you're breaking my heart, baby, tearing it apart. But if you leave your mess out there and keep it from me, ooh, I can deal, I can deal, I can deal with it. Ooh, I can deal, I can deal, I can deal, I can deal with it. I know you understand, you're my only man. Baby, it'll stay that way, 'cause I don't wanna play. But if you have to go out and have a little fun, just make me believe that I'm your only one. Oh, I can deal, I can deal, I can deal with it. Listen, baby, I can deal, I can deal, I can deal with it. Together, baby, don't blow your things.
Get yourself together, get yourself together.
I need all your love, but you wanna have your flame. But if you keep it out there, away from me, I won't bother trouble. If trouble don't bother me, I can deal, I can deal, I can deal with it. I can do it, I can deal.
Welkom, dames en heren, bij de officiële lancering van de podcast Het Nieuwe Nassen. Dit is de podcast voor de Rotterdamse horeca en food retail. Dit gaat over praktische tips en inspiratie over hoe je jouw bedrijf toekomstbestendig inricht. In deze serie gaan we in 6 afleveringen elke keer in gesprek met 1 ondernemer. Zoals Michael Schrook van Heroin, Paul Sciarro, man met brilkoffie, Bulentzel van de Zegro, Thomas Ollier van Tomassu en de bakkerij Eurobakker, Selma Sadiq van Instock Market en Hans Baggerman van de Schriecentrale. Ik zit inmiddels aan tafel met Marco Bunk. Dat is de woordvoerder van de Koninklijke Horeca Rotterdam. En horecaondernemer ben je ook. Welkom. En Kelly Lewis, dat is de projectleider van Het Nieuwe Nassen. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Gezellig. Marco, welkom aan tafel. Je bent hier de hoofdgast. Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij?
Even een introductie. Nou, ja. Leuk om hier te zijn, leuk om uitgenodigd te worden en mooi initiatief. Ik ben Marco Bunk, ik ben ondernemer in Prins Alexander van Wilskracht Bar en Keuken. En daarnaast ben ik ook bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Rotterdam. En vanuit die functie heb ik ook het dossier duurzaamheid onder mij. En hou ik me bezig met hoe kunnen we onze stempel drukken op de Rotterdamse horeca met betrekking tot allerlei duurzaamheidsinitiatieven. Zoals
super.
Deze.
Nou, supergoed. Hoe gaat het met je?
Met mij persoonlijk gaat het goed, ja.
Nou ja, en alles wat er omheen draait?
Ja, nou ja.
Want daar gaat de podcast over natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. Als je zo'n vraag stelt aan een horecaondernemer in deze tijden van corona en uit de lockdown komen en alle nieuwe regeltjes en de discussie die op dit moment plaatsvindt, dan maak je wel wat los bij me. Het gaat goed naar omstandigheden, maar ja, we maken ons ook wel zorgen over de verdere ontwikkeling van hoe het gaat.
Ja.
En ondanks dat moeten we ook gewoon als maatschappij door. Dus moeten we ons ook bezighouden met hoe gaan we nu een nieuwe impact maken en hoe gaan we nu verduurzamen.
Ja, ja, en deze serie gaan we het daarover hebben. Hoe je bedrijf ja, eigenlijk voor de toekomst gewoon duurzaam kan inrichten.
Ja.
Heb je daar, wat zijn daar jouw wat is jouw kijk op?
Nou ja, duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip, net zoals maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. En nu ook in deze crisis bijvoorbeeld, hoe duurzaam is jouw bedrijf? Hoe kom je door deze crisis heen? Dat is ook bijvoorbeeld een duurzaamheidsvraagstuk.
Ja.
Dus duurzaamheid kent vele gezichten. En daarnaast is het natuurlijk het eerste waar we op dit moment aan denken. Is met name van oké, hoe ga je met energie om? Hoe ga je met je afval om? En al dat soort zaken meer. Maar het is natuurlijk ook hoe bestendig ben je als bedrijf zijnde? En kun je je staande houden in de veranderende markt?
Ja, en dus het is belangrijk om in te spelen op de trends van duurzaamheid. En wat zie je landelijk gebeuren in die trends, zeg maar?
Nou ja, de duurzaamheidstrend is al een tijdje aan de gang natuurlijk. Ja. Die zie je op verschillende gebieden zie je die tot uiting komen. Die zie je bijvoorbeeld terug ook in het materiaalgebruik van nieuwe concepten en interieurs. Je ziet het terug in die zin dat er heel veel hergebruik komt. Dat er veel meer groen in interieurs wordt toegepast. Daarnaast zien we natuurlijk in de food trends zien we een duidelijke opkomst van steeds meer vegetarisch, vegan, meer aandacht voor groenten. Daar komt het in mijn opvatting een beetje op neer. Wat ook een prachtig product is, waar je ook heel veel verschillende kanten mee op kan ten opzichte van vlees en vis. Dus dat vind ik persoonlijk wel een hele leuke ontwikkeling.
Ja, klopt. Dit was landelijk. Wat betekent dat voor Rotterdam? We hebben dus ook een quote van Paul Sciarro. Daar kunnen we nu even naar luisteren, Jorn. Zeker tijdens corona heeft iedereen afhaal gedaan. Dit blijft, of denk je dat het weer weg ebt als het dadelijk allemaal weer kunnen zitten?
Nee, ik denk dat dit absoluut blijft. Dat zien we nu al. We zijn nu gewoon weer open. En een veel groter deel van wat wij ooit hebben gedaan is afhaal.
Ja.
We zijn er ook beter op ingesteld. Hè? Dus het is een wisselwerking van een heleboel dingen. Een van de dingen die mij in deze tijd is opgevallen is dat mensen patronen hebben. En daar houden ze zich gewoon aan vast. Dus mensen zijn gewoon een jaar lang zijn ze gewend geweest om af te halen. En ze blijven dat gewoon doen. Op het moment dat het nu ergens druk is, of dan zeg je, dan nemen we het wel mee.
Ja, zeg het maar. Nee, ik was eventjes met de rest wat dingen aan het bespreken. Dat is natuurlijk
de hele afvaltrend, hoe dat gaande is. Nou ja, goed. Dat hebben we natuurlijk gezien ten tijde van de lockdown. Dat heel veel horecabedrijven gingen afhalen, gingen bezorgen en dat soort zaken meer. Is dat een blijvertje? Ja, voor sommige bedrijven is dat zeker een blijvertje. Die hebben daar flink succes mee geboekt. Nu zitten we in de nieuwe fase. Hè? We zijn weer open. En dan zie je bij heel veel ondernemers dat ze weer een balans aan het zoeken zijn. Tussen enerzijds de gasten die in de zaak komen en anderzijds wellicht nog een stukje TKW en afval. Ja, er zijn ook ondernemers, bedrijven die het geprobeerd hebben en zeggen van ja, nee, dat is toch niks voor mij. Nou, dan weet je dat ook weer. Dan zou je op zoek moeten gaan naar andere manieren om je bestaan van je bedrijf en van jezelf uiteindelijk vast te houden. Dus ja, het zorgt in elk geval weer voor meer diversiteit. En je vroeg me voor de quote nog eventjes van nou ja, en wat betekent dat dan voor Rotterdam?
Ja, ja.
Op dit moment zien we gewoon landelijk ook dat nieuwe trends ontstaan in grote steden. En ja, Rotterdam is daar natuurlijk de mooiste en de grootste en de beste van.
En de beste en de sterkste.
Ja, we bruisen. Het gaat ook weer lekker. Dus ja. Nou, goed, dus we zien heel veel gebeuren gewoon in onze stad. En dat zien we juist weer terugkomen, een x-aantal jaren later, vaak gevolgd door
de rest,
provincie en dat soort zaken, ja.
Ja, dat is tof. Ja, en ja. Wij richten ons in deze podcast echt op de duurzame bedrijfsvoering. Ja, in plaats van de geitenwolle sok aan te doen, laten we verschillende toonaangevende ondernemers aan het woord. Die dit al doen. En die dat dus inderdaad al heel belangrijk vinden. En met hun bedrijven een verschil willen maken.
Ja. Nou ja, dat hebben wij 2 jaar geleden hebben we een project gestart met de gemeente Rotterdam.
Ja.
Koplopersgroep, restaurants, verduurzaming.
Ja.
En daarin zaten een aantal van die nieuwe bedrijven, om het maar even zo te zeggen. Of die hippe bedrijven, want zo wordt het nog wel een beetje gezien. Hè?
Ja.
Aloha, Wilde, dat soort hele mooie initiatieven, mooie bevlogen ondernemers.
Ja, is dat dan hip of geitenwolle sok?
Nou, ik zou
dat zeg maar, hoe je dat zegt, hè? Dus, dat
ik zou het eerder als hip willen bestempelen.
Ja, inderdaad. Ja.
Niet als geitenwolle sok in elk geval. Maar dat is hartstikke mooi hoe bevlogen die mensen bezig zijn om op hun manier horeca te bedrijven. Maar
ja,
Rotterdam is veel groter dan dat. We hebben uit mijn hoofd iets meer dan 2700 horecabedrijven. Dus er is nog een wereld te winnen. En daarin zijn we dus gaan zoeken van oké, hoe kunnen we die nieuwe wereld of die nieuwe ondernemers, hoe kunnen we dat stokje door laten geven aan die bestaande ondernemers of die ondernemers met een snackbar of met een eetcafé? En wat kun je daar doen aan duurzaamheid?
Ja, en dat is precies dus mijn vraag. Die zien dat misschien inderdaad nog als een soort dat zijn die rouwdouwe bedrijven, zeg maar.
Ja.
En die moeten natuurlijk ook in gaan zien dat super belangrijk is.
Ja, zeker. Maar je ziet natuurlijk al een trend. Als je gaat kijken, als ik dan helemaal weer uitzoom, wat bijvoorbeeld McDonald's doet over de afgelopen jaren. Wat voor stappen die hebben gezet. Zowel in het interieur als dat ze bezig zijn om na te denken over hun menu. Dat is misschien nog steeds niet zaligmakend volgens velen. Maar dat is natuurlijk, daar worden wel stappen gezet.
Ja.
En dat is de andere kant van het spectrum. En dat vind ik dan weer heel interessant om te zien van oké, wat gebeurt daar?
Ja.
Daar zie je dus ook duidelijk dat er echt flinke stappen worden genomen. Ook in het afvalprojecten die ze daarmee mee bijvoorbeeld doen. Dus er zijn vele manieren om bij dit thema bezig te zijn. En het gaat uiteindelijk om bewustwording bij mensen.
Ja, klopt. Ja, ik heb het er met Michael Schook van Heroïne
heb ik
het erover gehad. Die heeft dus inderdaad, ja, misschien kunnen we daar naar luisteren. Nee, die heeft hem niet. Dat gaan we dus niet doen. Wat hij dus wel doet, is dat hij gewoon precies zo zijn spullen inkoopt op reservering. En zo maakt hij zijn menu. Dus er is super weinig waste daarin.
Ja, nou dat is
food waste dan.
Dat is food waste gewijs. Is dat een model wat voor hem heel erg goed werkt. Dat heeft ook te maken met de manier waarop hij natuurlijk in zijn keuken staat. En zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. En voor andere bedrijven is dat veel minder. Voor mijn eigen bedrijf is dat niet haalbaar.
Nee.
Ik heb een veel bredere comfort food kaart. Met het welbekende kipsetheetje en een hamburger en een sperrip. Ook niks mis mee.
Zeker niet.
Alleen je moet wel goed gaan kijken van oké, hoe ga ik dan om met mijn waste?
Ja, en hoe doe jij dat?
Nou, dat is leuk dat je het vraagt.
Ach,
ja, hè?
Goh, we zijn er nou toch.
Ja, ik heb natuurlijk zelf ook deelgenomen met aan die koplopersgroep duurzaamheid. En waar wij bijvoorbeeld mee zijn begonnen, is het plastic afval te scheiden in de keuken. En ik was echt stom verbaasd.
Ja.
Hoeveel dat scheelt.
Ja.
En daarbij moet je natuurlijk ook goed weer gaan kijken, kan ik het aan de achterkant ook goed inregelen? Nou, dat was voor mij was dat te doen. Ik had ook zo'n oranje afvalbak geregeld bij mijn afvalverwerker. En plastic doen we dus nu apart. Waardoor dat ook weer geschikt kan worden hergebruikt. Of weet ik wat ze daarmee dan vervolgens gaan doen. Maar ik ga ervan uit dat er daar wel iets zinnigs mee gebeurt. Net als met je karton ten opzichte van. Dus die reststroom, afvalstroom, die hebben we geïsoleerd in ons bedrijf. Nou, daar stond ik echt van te kijken hoeveel plastic je überhaupt gebruikt en hoeveel dat scheelt.
Ja.
Ook in centjes trouwens.
Klopt. En Rotterdam gaat nu ook beginnen met GFE scheiden.
Ja.
Daar zijn ze nu mee bezig. Bij mij bij de toko in Rotterdam-Noord zijn ze ook bezig. Inderdaad, vooral met die ondergrondse containers. Dat vind ik ook echt een supergoed initiatief. Zeker voor de kleinere zaakjes. Het is heel makkelijk te scheiden natuurlijk.
Ja, als je op een gegeven moment. Het gaat ook om een stukje faciliteren, om een stukje samenwerking met elkaar.
Ja.
Hier in het centrum is het grotendeels de gemeente Rotterdam die de afvalverwerking doet, heb ik me wel eens laten vertellen. Bij ons in Prins Alexander moeten we dat allemaal zelf regelen met grote afvalverwerkingsbedrijven.
Mm-hmm.
En dan is de dynamiek natuurlijk anders van hoe je door die. Hoe je daarin stappen kunt gaan zetten. Maar dat er iets moet gebeuren, dat staat voor iedereen als een paal boven water.
Ja, ja, en duurzaam wordt vaak gezien als duur. Is dat ook zo?
Nou,
vind je dat?
Nee, dat vind ik niet. Sterker nog, dat hoop ik dat dat niet de manier gaat zijn om het iedereen op te gaan leggen. En waardoor onze welvaart en onze levensstandaard gewoon duurder wordt. Ik denk juist dat je goed moet gaan kijken naar die business cases die juist geld kunnen opleveren. Bijvoorbeeld, ik heb ook bij mij in de zaak hebben wij waterloze urinoirs. Nou, dat scheelt gewoon ontzettend veel water. Daardoor ontstaat er ook veel minder steenaanslag in de afvoeren. Dus het, allemaal voordelen. En dat is tegenwoordig zijn die technieken er gewoon.
Ja.
En dan ben je gewoon geld aan het besparen.
Ja, ja, we hebben Thomas Ullier hier gehad. Die van de Tomasu sojasaus. Maar hij heeft ook Eurobakker.
Ja.
En ja, zijn manier is dus een dag oud brood verkopen. Wat gewoon nog prima te eten is. Sterker nog, wat gewoon super lekker is.
Ja.
En dat is zijn manier inderdaad om gewoon nog geld te verdienen. Met eigenlijk iets wat normaal gesproken wordt weggegooid.
Ja, en het leuke aan dat voorbeeld is ook dat het is echt het omdenken. Want eigenlijk, weet je, ze stoppen zoveel liefde en energie in die broden.
Ja.
En dan aan het einde van de dag, ja, omdat dat dan de regel is. Er moet vers brood gebakken worden bij de verse bakker. Wat op zich best een logisch verhaal is. Maar,
ja, maar het moet altijd precies op de dag gemaakt zijn. Ja.
Dus als je het dan gaat omdenken en denkt van nou, kan ik er misschien wat anders mee? Ja. Super natuurlijk.
Ja, in plaats van alleen maar croutons maken en tosties ervan vouwen.
Ja, ja, dat op een gegeven moment houdt dat op.
Ja, klopt. De uitdaging voor ondernemers die dat nu niet doen. Dus mensen die er nu nog niet mee bezig zijn. Wat is daar de uitdaging voor?
Ik zou zelfs de stelling wel aandurven, dan laat je geld liggen.
Ja.
Zeker in deze tijden. Want als je bijvoorbeeld ook weer gaat kijken naar traditioneel op een bordje, daar ligt vlees-vis, groente en een sausje.
Ja.
Nou, dat vlees-vis. Dat
aardappeltje, inderdaad. Of een beetje rijst.
Ja,
of,
aardappeltje erbij. Oké, prima. Dan hebben we hem. En dat vlees en dat vis, dat is het duurste wat op het bord ligt.
Ja.
Ook voor ons horecaondernemers qua inkoop. En ook voor die chefs. Dus op het moment dat je dat groente laat groeien op dat bord en vis en vlees wat kleiner maakt, dan ben je al stappen aan het nemen in de goede richting.
Ja.
En ik heb ook al eens een keer gezegd, ja, die groentes, daar zit zoveel diversiteit in. Zoveel kleuren, zoveel smaken, zoveel. Ga zo maar door. Daar kan je zoveel creativiteit in kwijt. Dat heel interessant is om je juist op die manier te gaan onderscheiden ten opzichte van wederom weer dat stukje vlees of dat stukje vis.
Ja, dus inderdaad, de creativiteit gaat ervan omhoog.
Ja.
Dat vind ik zelf ook heel fijn. Ik ben met veel meer groente bezig dan met vlees of vis.
Ja.
En mensen vinden dat als je dat op een goede manier aanbiedt, kleurrijk, vers, interessant, dan is dat inderdaad gewoon alleen maar geld verdienen natuurlijk.
Zeker. En het is nogmaals, het gaat om bespreekbaar maken, zichtbaar maken. Ik zelf ga bijvoorbeeld al jarenlang twee keer per jaar minimaal naar een sterrenzaak om daar te eten, om te kijken hoe zij daar omgaan met zowel het gastvrijheidsconcept als wat daar op dat bord gebeurt. En natuurlijk, in mijn soort zaak heb ik een andere tijdsindeling en een ander aantal mensen in mijn keuken staan. Dus ik kan niet urenlang op een aardappeltje gaan staan pielen. Of dat vragen van mijn mensen. Want daar is de onloopsnelheid te snel voor. Maar ja. er gebeuren daar dingen die ik weer wel kan meenemen. Die mij weer wel prikkelen. En op die manier ga je toch zoeken naar nieuwe invalshoeken.
Ja, en Bulent van Zegro, die zei heel goed... hij zegt, mensen willen gewoon vegan, vegetarisch eten. Wij willen er juist voor zorgen dat het gewoon makkelijker wordt om die spullen in te kopen.
Ja, nou ja, je ziet die trend natuurlijk al jaren in de supermarkten terug. Dat de schapruimte voor vegan en vegetarisch helemaal fantastisch gaat. Ik ben zelf een kind van een vegetarische vader in de jaren 70, 80. Ik heb menig restaurant van binnen gezien zonder er te eten, omdat er gewoon niks was.
Nee, er was niks. Nee, een beetje soja en misschien tempeh was dat toen al aanwezig. Ja,
ja of een omeletje. En dan accepteerde die niet. En dan gingen we weer met z'n allen totdat mijn moeder ingreep en zei... ja, nu moet er toch eten op tafel komen voor die kinderen. En dan nam die uiteindelijk wel genoegen met het een en het ander. Maar vegetarisch eten, een vegan eten, heeft dus in onze gezinssituatie altijd al een stuk aandacht gehad. Maar
was ook, dat niet super frustrerend?
Ook bij mij iets neergelegd van dat ik zeg van ja, ik vind het allemaal prima, allemaal leuk. Maar het moet ook wel toegankelijk worden. En het moet wel makkelijk worden. Nou, gelukkig zijn we die tijd aanbeland.
Ja, en daar liggen de kansen.
Ja, daar liggen zeker weten kansen, absoluut. En het gaat gewoon veel diverser. Dat zie je ook al terug op menig kaart van wat we vroeger dan een eetcafé noemden. Of een bar en een keuken, meer het comfortfood. Er komt steeds meer comfortfood ook. Dat steeds meer vegan en vegetarische varianten. Een pokeball, falafel. Dat zie je gewoon steeds meer terugkomen.
Ja, en dat zijn inderdaad wel de bedrijven die het iets... sneller aanpakken. Zie je nu bijvoorbeeld wat je zegt ook in de eetcafés? Heb je daar een voorbeeld van? Een eetcafé waarin echt dat helemaal omgegooid is? Niet hoef je niet per se een naam te noemen, maar je echt iets hebt van dit was echt moeilijk om die keus te maken, want misschien willen we helemaal geen vegan dingen eten.
Nee, ik heb niet direct een voorbeeld wat in mijn hoofd springt van dat het meteen moeilijk wordt. Dat zie je toch meestal eerder terug in de start-ups en nieuwe initiatieven.
Ja.
Bestaande bedrijven. Hè. Een horecabedrijf is daar, ik noem het wel eens de maatschappelijke huiskamer. Die hebben een bepaalde gastbestand. Die hebben een bepaald bezoekersprofiel. En daar moet je dus van lief en lee, moet je daarin meebewegen. We zijn een dienstverlenende sector. Dus we gaan geen dingen door onze gasten hun strot duwen, om het maar even plat te zeggen.
Letterlijk.
Dat gaat niet werken. Nee. Maar je probeert daarin wel elke keer stapjes te zetten. En wat ik al zeg, kijk, vroeger kwam je ermee weg. Dat is misschien ook alweer een verkeerde uitdrukking. Maar als je twee vegetarische, dan deed je het al goed. Twee vegetarische items op je menukaart zetten. En nu zie je gewoon steeds meer bedrijven. En of dat nou een eetcafé op de hoek is of een restaurant. Steeds meer bedrijven zie je een derde bijvoorbeeld op de menukaart zetten.
Ja.
En sterker nog, ik denk dat vis zelfs een stukje terug loopt daarin. Dus
meer groente, minder vis en...
En meer vegan en vegetarische opties.
En chef, waar jij bijvoorbeeld naar opkijkt, heb je daar een voorbeeld van? Eentje die echt supergoed vegetarisch, vegan kookt? Of een restaurant waar je graag dan eet? Want je wil ook in die sterrenzaken eten bijvoorbeeld?
Ja, François Geurts hier in Rotterdam. Dat is voor mij, dat is echt, hierachter.
Hierachter
ja, dat is echt een feestje als je bij die man... en dan vind ik persoonlijk, vind ik zijn foodlab, vind ik het leuker. Omdat dat net iets wat experimenteler is. Als een tweesterren restaurant.
Ja.
Dus dat vind ik fantastisch. Niven Rijswijk heeft een doorstart gemaakt net voor de corona. En die doet hele fantastische dingen met groentes. Dat vind ik fantastisch om af en toe eens bij hun te gaan eten. Ja,
ja, en die chefs krijgen natuurlijk een super voorbeeldfunctie. Maar ook bijvoorbeeld de mensen die bij hem of haar restaurant werken. Die gaan later ergens anders werken. Die leren ook weer de fijne kneepjes van die technieken. Extra smaak uit je groenten zien te halen. Dat versterken. Ja. Hoe lang denk jij dat dit nog een beetje gaat duren? Deze, die, 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 ja, die omslag?
Nou,
want het zijn echt alleen, we hebben het nu echt over de bovenlaag en de early adapters.
Ik denk dat we al redelijk voorbij dat punt aan het geraken zijn. Als je ook gaat kijken, het is ook een wisselwerking van de tijd waarin we leven. Hè. Vroeger, als je ging kijken hoe een kok werd opgeleid, dan hadden we de Pauli, ken je die nog?
Ja.
De ultieme graal van kookleerboek of zo. En die moest je dan helemaal doorakkeren. En iedereen kende de Franse keuken uit zijn kop.
Ja.
Nou, gelukkig zijn we die tijd ruimschoots voorbij. En als je nu ook gaat kijken naar de nieuwe media's. Het telefoontje met de korte filmpjes. Waarin je op allerlei appjes tegenwoordig allerlei hele leuke, inspirerende, creatieve dingen kunt leren in een relatief kort tijdbestek. Dus dat werkt allemaal mee aan die verduurzaming en de verandering eigenlijk, ja, van ons eetpatroon.
Ja. Ja, en daar moeten we eigenlijk met z'n allen gewoon
keihard
aan gaan werken. Ja, precies.
Dat is gewoon een blijvertje en dat gaat maar door. En als je dan teruggaat en zegt van oké, maar hoe zit het dan met dat vlees en dat vis? Hè? Dat is dan niet heel duurzaam. Dat is gewoon niet duurzaam.
Nee.
Dat kost heel veel energie, CO2-uitstoot enzovoort enzovoort. Nou ja, dan heb ik ook wel eens de stelling ergens neergelegd. Dat ik zeg van nou, als je dan toch een keer een goede biefstuk wil eten.
Mm-hmm.
Dan zou je natuurlijk alle tijd en energie in dat stukje vlees op het laatste moment ook moeten steken en het laten bereiden door een goede chef die weet waar hij mee bezig is. Dat het echt een stukje kwaliteit, waar je dan ook dus voor betaalt. Zodat het ook de footprint goed uitkomt.
Ja.
Ten opzichte van die schappen wat we allemaal in de supermarkten zien.
Ja, dat heb ik dus heel vaak gehoord. Ik ben in de toko gestopt met we hebben nog maar 1/3 vlees.
Ja.
De rest zijn groentegerechten. Dat heel veel mensen, ja, groente niet lekker, moeilijk, een beetje suf. Ik zeg maar, ik heb ook in heel veel zaken, maar ook gewoon ergens hele vieze vleesgerechten gegeten. Ja,
nee, daarom.
En daar hebben we het eigenlijk nooit over.
Nee.
Nee, en dat vond, ja, dan moest ik in één keer, toen je dat net zei, moest daar aan denken. Groenten zijn zoveel diverser in principe dan dat stukje vlees. Je hebt kip, varken en rund, even zo gezegd.
Ja, maar kip is zo'n voorbeeld, weet je. Dat is zo'n beetje het goedkoopste stukje vlees wat je in kan kopen. Daar kan je hele leuke mooie dingen mee maken.
Ja.
Maar groente is meestal goedkoper.
Ja,
en, dus, en lekkerder.
Het heeft al smaak.
Ja.
En de kip moet je nog marineren en bakken en kruiden en weet ik wat allemaal.
Ja.
Dus ja, het is meer een vehikel voor kruiden dan dat het echt de smaak heeft. Ja, we zitten hier niet alleen.
Nee.
Kelly zit hier ook aan tafel, Kelly Lewis.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Kan jij jezelf even kort introduceren?
Zeker. Ik ben projectleider van Nieuwe Nassen. En Nieuwe Nassen is een campagne waar deze podcast ook toe behoort. En met het Nieuwe Nassen willen we food retailers en horeca inspireren en mobiliseren om die kansen die er zijn in duurzaam ondernemen te pakken.
En er zitten waarschijnlijk een hoop luisteraars hier naar te luisteren. Kunnen zij zich ergens intekenen? Waar kunnen ze zich aanmelden, meedoen?
Ja, goed dat je het zegt. Ja, dit,
dat is misschien wel belangrijk.
Het Nieuwe Nassen, we hebben een podcastserie waarvan deze de eerste aflevering is gemaakt. Waarin je dus allerlei hele supervette ondernemers hoort die allemaal op hun manier bezig zijn met duurzamer ondernemen. Daarnaast hebben we op 2 november organiseren we een meetup in Blue City. En Blue City is gevestigd in de oude Tropicana. Dus dat is een bijzondere plek. En daar komen we met z'n allen samen. Organiseren we werksessies met al die ondernemers die ook in die podcast hoort. En komen ook nog andere mensen aan het woord voor inspirerende handvatten. Hoe je dus dit in je eigen praktijk kunt brengen. En verder als laatste hebben we ook nog Impact Cafés in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. En met die Impact Cafés gaan we nog meer de verdiepingen, gaan we het nog meer uitdiepen, verdiepen. En dat is een mooie derde stap als je denkt van, ik wil nog verder met mijn onderneming hiermee aan de slag.
Ja, ja, inderdaad. En jullie zaten in die koplopersgroep. Jij zit in de koplopersgroep.
Ja, en ik heb het met collega's gedaan. En
En daar, kennen jullie elkaar van.
Nou, naar aanleiding daarvan, ja. Ergens op het einde zijn wij een keer in
het driehoekje geraakt. Even compleet. Gaan we even compleet
ja,
maken.
Sorry.
Nee, dat maakt niet uit.
Nee, okay.
Bedenk ik me nu.
Ja, dit is... Het Nieuwe Nas is inderdaad een vervolg daarop. Om, ja. om waar Marco al mee bezig was. En ook met de Green Business Club. Waar Marco misschien nog iets meer over kan vertellen. Zo. Ook dagelijks bezig is met het verduurzamen van de sector. Is het Nieuwe Nassen een initiatief van Blue City, gemeente Rotterdam. Dat is MKB 010 Next. En de Boer Op, Rotterdam de Boer Op. Om daar verder mee aan de slag te gaan. En dus via deze activiteiten het nog concreter te maken voor al die ondernemers. Zeker op dit moment, omdat er nog zoveel kansen liggen. Waardoor je eigenlijk financieel, wat Marco ook zei, je laat kansen eigenlijk liggen als je hier op dit moment niet mee aan de slag gaat. Dus die willen we graag voor iedereen aanreiken.
Ja, toch. Ik zie daar een mooi plakkaat liggen.
Ja.
Wat heb je meegenomen?
Nou ja, dat is elke dag goed bezig. Goed voor de zaak in de wereld. Dat is een van de uitkomsten die we dus deden bij dat koplopersgroep verduurzaming restaurants. Mm-hmm. Een van de uitingen. We hebben posters laten maken. En waar het vaak ook om gaat, is bewustwording. En reclame is de herhaling is de kracht van de reclame.
Ja.
Dus je moet mensen ook telkens weer eventjes erop wijzen van, joh, denk hier aan, denk daar aan, denk zo eens aan. Dus dit plakkaat hebben we daar onder andere voor laten maken. Het is uiteindelijk een eindproduct van een aantal werksessies die we met 25 restaurants gedaan hebben. En daar zat ook in dat ze werden geconsulteerd door een adviesbureau, CREM. En die begeleidde dat hele proces. En die ging bij al die bedrijven eens op de koffie om eens te kijken van, joh, hoe ben je nu bezig? En hoe kunnen we samen nieuwe dingen bedenken binnen jouw bedrijf om toe te passen? Nou, en dan vervolgens gingen die bedrijven daarmee aan de slag. Kwamen we weer bij elkaar, gingen je elkaar vertellen van je ervaringen. En daar gaat het om, dat stukje bewustwording. En dat is nu met het Nieuwe NASA, met Kelly, is het nu ook weer hartstikke goed dat we doorpraten over wat kan er allemaal gebeuren. Nou, en Kelly vroeg net al van Green Business Club Rotterdam. Alexander, dat is een businessclub in Prins Alexander. Daar ben ik 3 jaar geleden mee begonnen. Mm-hmm. Daar ben ik dan weer de voorzitter van. En dat richt zich weer meer op al die grote bedrijven die daar aan de Oostas zitten eigenlijk. A16, A20, die hoek. Een eco-hoofdkantoor kent misschien wel voor vele mensen dat iconische gebouw. Zijn uiteraard ook participant. En ik dacht van, wat gebeurt daar bij die grote bedrijven? Want ik als MKB'er kan het allemaal wel bedenken. En ik kan er nachten wakker van liggen. En ik kan elektrisch gaan fietsen en auto rijden.
Totdat je naar ons weegt.
Totdat ik naar ons weeg. Maar de wereld, ja. Als we de wereld willen mobiliseren om te verbeteren, dan moeten we volgens mij ook bij die grote corporates gaan kijken wat hun allemaal aan het doen zijn.
Ja.
En en misschien moeten we die grote corporates ook lokaal gaan verenigen. Zodat ze lokaal ook een duurzaamheidsimpact kunnen gaan realiseren.
Ja, die doen over het algemeen een grotere duit in het zakje.
Ja, snap je. Ja. En de uitdaging daarin zit hem dat ik was bijvoorbeeld op gesprek bij Coca-Cola. Die zijn ook aangesloten.
Zit daar ook.
En die zit daar ook met een hoofdkantoor van Europa. En die zeggen, ja, als wij het over lokaal hebben, Marco, dan hebben we het over Nederland. Ja, dat is hard logisch als je Europees hoofdkantoor bent. Maar lokaal is ook hier in die directe omgeving waar jouw medewerkers lunchpauze nemen en waar ze naartoe reizen elke dag. Het gaat over een stukje ontsluiting en transport en dat soort zaken meer. Dus dat richt zich vooral daarop. En vanuit die context kwam Kelly ook raakten we aan de praat. En merkten we eigenlijk heel snel dat we op diverse vlakken heel veel haakjes hadden waarop we elkaar konden vinden. Want in Blue City gebeuren natuurlijk ook hele mooie dingen.
Ja, ik zie hier allemaal goede dingen staan. Concrete tips. Heb je nog een paar goede tips voor de ondernemers die nu willen luisteren?
Wat ik er net al zei, aanhaalde, dat plastic scheiden in je keuken.
Ja.
Dat heeft mij echt verbaasd. En dus daar zou ik echt mee aan de slag gaan. Daarnaast zijn het ook open deurtjes die we allemaal eigenlijk wel weten, maar in een keuken al heel snel vergeten. Hè? Even een pannetje koud water opzetten om het aan de kook te brengen met groenten zonder een dekseltje erop. Nou, dan ben je niet zo duurzaam bezig, zullen we zeggen.
Deze moet gewoon naast de Miezenplaslijst aan de deur hangen.
Ja, we hebben hem ook laten drukken op een af te nemen papiersoort. Ja. Zodat hij in een keuken overleeft. Want dat is natuurlijk ook vaak een omgeving waar wel eens een spettetje tegen de muur aan
komt. Daar wordt nog wel eens wat vies.
Ja, ja, ja. Dus dat zijn mooie dingen. Maar ook heel praktisch. Betere communicatie in je bedrijf op gang brengen. Zodat tussen de bediening en de keuken. Zodat de bediening weet wat er op moet en daar wellicht ook op kan pushen. Dan heb je minder afval. Ja, goed. En de komende podcasts die komen gaan, daar komen natuurlijk heel veel mooie voorbeelden nog naar voren.
Er komt nog genoeg om naar te luisteren.
Ja, wou zeggen.
Dat klopt. Ja, Kelly, de mensen die zich willen aanmelden voor dit fantastische initiatief, hoe gaan we dat doen?
Ja, je kan naar de website gaan en daar kun je ook meer informatie vinden. Ook bijvoorbeeld die handige tips waar Marco het over heeft. En de website is bluecity.nl/hetnieuwenassen. Daar vind je ook, of op Spotify direct, kun je de andere aflevering hiervan natuurlijk ook verder luisteren. En kun je aanmelden voor die meetup, waar we dus heel veel concrete tips geven, zodat je inderdaad duurzamer kunt ondernemen en die kansen op financieel perspectief ook kunt pakken.
Nou, top.
Lijkt Let's me. Go.
Allemaal doen.
Kom uit je stoel en meld je aan.
Ja.
Ik denk dat we er zijn. Ik wil jullie heel erg bedanken. Geniet van de zon en we zien elkaar snel.
Ja, ook bedankt om hier te zijn.
Leuk.
Dankjewel.
Thanks.